Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 16 april. Tof dat je weer luistert. Zoals elke week praten we weer bij over de trending topics in tech. Mijn naam is Floris en ingeprikt op hun thuiswerkplek zijn Erwin.
Hey.
Tony.
Hallo.
En Bram.
Hallo daar.
Een vreemde week in smartphoneland. Prijsvechter OnePlus heeft namelijk zijn meest indrukwekkende, maar ook duurste telefoon onthuld. Terwijl Apple juist met de goedkoopste iPhone in jaren kwam. Om met die iPhone te beginnen. Hij is eindelijk onthuld, de nieuwe iPhone SE. Even, je publiceert vanavond een video over die SE op het Bright YouTube kanaal. Wat is er allemaal nieuw?
Ja, nou of ja, je kan ook vragen, wat is er allemaal hetzelfde? Want de nieuwe SE ziet er precies hetzelfde uit als de iPhone 8, de 7, de 6S en de 6. Apple die weet heel goed hoe ze die moeten maken inmiddels. Ze hebben er van die form factor inmiddels bijna meer dan 500 miljoen stuks verkocht. Maar goed, het is hetzelfde 4,7 inch scherm met dezelfde resolutie. Nog steeds randen boven en onder het scherm. Maar ook ja, die oude vertrouwde home knop. En die is toch voor veel mensen echt wel cruciaal hoor, vergis je niet. Nieuwe iPhones hebben veegbediening, gezichtsherkenning, Face ID. Maar ja, die SE heeft in deze tijden van mondkapjes natuurlijk wel een troefkaart in handen. Want die vingerafdrukscanner op die home button, ja, die werkt ook met een bedekt gezicht.
Ja, precies. Dit is wel handig nu. Want inderdaad, als je zo'n ding voor je mond hebt, dan zegt Face ID, ik herken je niet.
Nee, Face ID werkt alleen als het ogen, neus en mond ziet.
Ja, ja precies. Maar een vertrouwde vorm dus, wat doet die beter dan een iPhone 8?
Ja, om te beginnen heeft het heeft dezelfde body als de iPhone 8. Maar er zit de A13 chip in van Apple. Die je ook in de huidige iPhone 11 en 11 Pro vindt. En onderschat dat niet, want daarmee kun je echt jaren vooruit. En dat is bij veel andere telefoons rond deze prijs wel een ander verhaal. De iPhone SE die is er al vanaf €489. En dat is de laagste prijs de iPhone sinds de originele SE. Dus je doet er makkelijk 4 jaar mee, misschien wel 5, met die A13 chip. En nou, omgerekend ben je dan dus maar zo'n €100 per jaar kwijt.
Is de accu trouwens ook hetzelfde?
Ja, de accu is hetzelfde als in de iPhone 8. En dat is eigenlijk wel een probleem. Want ik ben zelf bezitter van de iPhone 8 al een paar jaar. En de accuduur is echt het grootste minpunt. Als ik aan het facetimen ben, loopt die echt snel leeg. Ja, dat doe je natuurlijk best wel vaak. Dus dat gaat om 1800 mAh accu. Ja, dat is in deze tijden niet erg veel. Dus dat is wel echt een minpuntje van dit toestel. Een van de concessies.
Ja, want ter vergelijking, je kan telefoons met 4000, 5000 mAh kopen ondertussen.
Ja.
Ja, en nog misschien een heel klein minpuntje is dat je gewoon met een telefoon rondloopt uit het van design van het jaar 2014. Het is gewoon 6 jaar oud. Hetzelfde design is 6 jaar oud. Ik vind het echt. Apple is het enige bedrijf die kan maken om met een telefoon te komen die eruit ziet die zoals hij 6 jaar geleden al ontworpen is. En iedereen denkt, ik wil hem eigenlijk wel. Ik vind het echt.
Ik vind het een fantastisch design. Wat is er mis mee om een design wat goed werkt gewoon te blijven gebruiken? Ik wou dat
ze hadden toch heus wel een stukje van die bovenrand kunnen afhakken. Kom op, zeg. Ze hadden toch een stukje van die onderkant. Ze had echt wel een mooiere telefoon kunnen maken die meer van deze tijd is. Ik snap wel dat je het nog een paar hebt liggen of zo in een magazijn die je dan makkelijk om kunt zetten. Maar ik denk echt, jezus jongens, dit is wel heel makkelijk scoren.
Ja, ik denk de mensen die een iPhone SE kopen, die maakt dat echt niet uit hoe groot de rand om een scherm is, hoor. Echt niet. Geloof me, dat is echt een ding wat echt niet speelt bij een hele grote groep mensen zelfs.
Nee, dat geloof ik ook wel. Ik vind het alleen een beetje laks of zo. Om het gewoon. Wat is de reden dat ze hem niet ietsjes mooier hebben gemaakt, de telefoon? Of iets meer van deze tijd? Dat is toch niet zoveel meer gevraagd?
Nou ja, kijk, in die zin is net zoals bij de originele SE. Het is gewoon, het is de cyclus van Apple's productielijn. He, ze hebben natuurlijk al die mallen liggen voor deze vormfactor. Ja, ja. Met dit scherm, met die handknop erin, met die rand boven en onder. He, die kunnen ze supergoed maken, doen ze al jaren. En dit zal de allerlaatste zijn. De allerlaatste iPhone met dit ontwerp.
Daarnaast de mallen versleten waarschijnlijk.
Dat was ook zo bij de originele SE. He, dat was de allerlaatste, zeg maar iPhone 5, als je het zo mag zeggen. He, van dat formaat. Dit zal de allerlaatste zijn met een homeknop. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat een hoop mensen er juist blij mee zijn eigenlijk. Hè. Die zijn die homeknop gewend. Niet dat Face ID nou zo ingewikkeld is. Hè, maar alle andere iPhones die nu worden aangeboden. En dat zal in het najaar, als de iPhone 12 eenmaal is aangekondigd, zal dat niet anders zijn. Die hebben allemaal geen homeknop meer. En dat is dan ook de reden waarom die zo goedkoop kan zijn.
Ja, ja. En het gaat wel gewoon werken waarschijnlijk met de veegnavigatie zoals we die nu kennen, toch? Dat blijft wel gewoon één lijn.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk op toestellen zonder homeknop, de veegbediening is wat uitgebreider. Hè? Dus je veegt hem ook in die zin open in plaats van dat je op de homeknop klikt. Maar de overige touchbediening is natuurlijk identiek.
Nou, ik denk ook zeker dat er heel veel mensen heel blij van worden, hoor. Ik heb ook wel vrienden die nog met een oude SE rondlopen. Die hebben ze al 2 of 3 keer op laten knappen ergens bij een zaakje. En die valt nu echt wel bijna uit elkaar. Ja, en die zullen inderdaad blij zijn met een telefoon onder de €500. Maar wel binnen het Apple jasje. Dus ik vind het gewoon heel erg grappig dat je... Nou, dat Apple echt het enige bedrijf is die dit zou kunnen doen. Om een 6 jaar oud design als nieuw te presenteren. En dat iedereen daar blij mee is. Dat vind ik wel heel bijzonder.
Het zegt ook wat over iOS, denk ik, hè?
Ja, zeker.
Maar om nog even door te gaan op wat er nieuw is aan die iPhone SE. Hoe zit het met die camera?
Ja, die heeft net als bij de iPhone 8 en ook bij de iPhone XR trouwens. Maar één lens met 12 megapixels. We hebben die helaas nog niet kunnen testen. Door corona is de toevoer nu van testunits even wat ingewikkelder. Het zal een vergelijkbare camera zijn als die XR van 2 jaar geleden. Hey, dat is verder een prima camera. Je kan er zit ook portretmodus op. Dat is dan weliswaar kunstmatig. Via software wordt dat gedaan. Wordt dat geblurde effect voor scherptediepte wordt gecreëerd. Geen nachtfoto's. Dat is dan wel iets waar je op inlevert. Maar ja, dus dat, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de goedkopere Google Pixels. De 3A en dadelijk de 4A. Ja, die hebben dan wel weer alle camerafuncties van hun duurdere broers. Dat heeft deze iPhone SE dus niet.
Nee, dat is dan weer jammer. Zoals gezegd hebben we hem nog niet kunnen proberen. Eigenlijk ook wel weer een beetje wel. Want het is dezelfde iPhone van jaren geleden. We weten hoe snel die A13 chip is. Dus we kunnen een vrij goede optelsom maken al. Kunnen we daarom zeggen dat die nieuwe SE een schot in de roos is?
Nou ja, ik denk dat de timing... dat wisten ze natuurlijk van tevoren niet. Zo'n iPhone is maanden, zo niet... Nou, jaren denk ik in dit geval niet van die SE. Maar in ieder geval maanden heeft dat een aanloop. Dus ik denk niet dat ze rekening hebben gehouden met de crisis die nu hebben, de lockdowns die overal om ons heen grijpen. Maar de timing is kan niet beter eigenlijk. Want je ziet, kijk, de smartphone-markt was al krimpende en een vervangingsmarkt aan het worden. Daar komt nu deze lockdown overheen. We zien de eerste indicaties van onderzoekbureaus dat verkoopcijfers echt met meer dan 50% dalen. Nou, daar volgt nog een recessie op, die lockdowns. Het voorspelt allemaal niet veel goeds. Smartphones zijn natuurlijk wel belangrijk. Hè? Het is echt onze lifeline met de buitenwereld. Dat verandert niet. Sterker nog, het gebruik is in deze dagen van quarantaine nog nooit zo hoog geweest. Maar ik verwacht wel dat bestedingen, budgetten... kleiner worden en bestedingen gaan verschuiven. Dus ik verwacht eigenlijk dat de goedkopere smartphones het beter gaan doen dan voorheen. Dus ik denk dat die SE echt op een heel goed moment komt.
Hey, maar denk je nu dat deze nieuwe SE de best verkochte smartphone van het jaar gaat worden misschien wel?
Nou, ik denk dat die best kans maakt de best verkochte iPhone in ieder geval te worden. Kijk, er is wel in dit prijssegment, zo rond €500, is natuurlijk veel concurrentie. Ik denk eerder dat het een toestel wordt voor mensen die al in het iPhone-kamp zitten, in het Apple-kamp. Ik denk niet dat het een toestel is dat mensen uit het Android-kamp zal overhalen. Ik denk best verkochte iPhone, ja.
Dan gaan we door naar de andere nieuwe smartphones van deze week. Die van OnePlus. De nieuwe 8-serie, daarvan valt vooral de 8 Pro op. Bram, jij gebruikt die nu een weekje. Waarom is die zo bijzonder?
Ja, omdat het gewoon echt een hele goede telefoon is. En het bijzondere is dat hij geen concessies meer doet naar waar hij eerder nog wel of slechte camera's of niet draadloos opladen of niet officieel waterdicht. Het waren allemaal van die kleine concessies om geld te besparen. Maar die zijn nu allemaal weggenomen, dus die hebben ze allemaal opgelost. En dan ineens, plot, is het gewoon een dikke vette concurrent voor de S20 of de S20 Plus, denk ik in dit geval. En dat is, je zag dat OnePlus de laatste jaren al stapjes aan het maken waren om bij de grote jongens te gaan horen. Het lijkt alsof ze nu in één keer die laatste slag hebben gemaakt. Daarom is het zo'n bijzonder toestel.
Wat is die grootste concessie die ze nu zeg maar hebben opgelost met die 8 Pro?
Ja, de camera's wel. Kijk, de camera's waren nooit slecht. Het viel niet. Kijk, voor een noob viel het niet op als je met een OnePlus 8 een foto maakt of met een iPhone. Maar ging je dan meer inzoomen of wilde je meer uit die camera halen? Nou, dan bleek wel dat je uiteindelijk een beetje tegenviel. En ik weet niet precies ik weet wel precies wat ze gedaan hebben. Ze hebben een betere sensor erin gezet en ze hebben gewoon meer megapixels in de ultra-wide camera geblend. Maar ook softwarematig hebben ze volgens mij wel behoorlijk mooie aanpassingen gedaan. Waardoor je gewoon foto's krijgt die op zijn minst mee kunnen met de S20 Plus en met de P40-serie van Huawei. Dus dat verbaast me nog wel het meest. Kijk, dat draadloos opladen, daar hebben ze lang mee gewacht. Met de reden van, het is nog te langzaam, dus we doen niet aan mee. Een beetje een stomme reden als je het mij vraagt. Maar nu zit het er wel op. En dan kun je ook meteen met 30 watt opladen. Oftewel half vol in een half uur. Nou, dat zijn wel aantallen waar de andere modellen nog van kunnen dromen. Dus
Een 50% en een half uur. Dat is even snel als de iPhone SE met een bedrade snellader.
Ja, en dan kun je een half uurtje mee doen of zo. Wat was het? Nee, ja goed. Het is OnePlus die is wel. Ze zijn eigenlijk overal bij nu. De specificaties, de chips zijn al jarenlang in orde. Maar het probleem natuurlijk, automatisch, wordt dat het prijsvechtergehalte. Je zei het zo zelf ook al, Floris. De prijsvechter OnePlus. Ja, dat is ook verdwenen. Want een 8 Pro, die koop je gewoon voor €899 tegenwoordig. Ja, en dat betekent dus dat je een S20 kunt kopen. De goedkoopste dan wel, zonder 5G. Die even duur is, of dus de 11 van iPhone, de standaard iPhone 11, die ook zelfs nog goedkoper is dan een OnePlus telefoon. Dus ze zijn wel nu in een concurrentie beland, waarin ze dus meedoen met de toptoestellen en niet meer met de instapmodellen, zeg maar.
Ja, ze zijn eigenlijk nog wel net iets goedkoper qua formaat dan die concurrenten, toch? Want hij is enorm.
Ja, hij is 6,8 inch. Als je de afgeronde hoeken niet meetelt, is het 6,55. En 6,55 is dezelfde grootte als een iPhone 11 Pro Max. Oftewel, hij is dus met die afgeronde hoeken nog een stuk groter dan de Pro Max. Dus hij is inderdaad enorm. Hij is iets langwerpiger dan de vorige, dus de vorige voelde voor mij lomper en logger aan dan deze. Dus de vorige OnePlus. Ja. Maar het is wel een telefoon voor mensen die van hele grote telefoons houden.
En nog even, hoe zit het nou met die waterdichtheid? Want OnePlus die was jarenlang niet waterdicht. Of hoe zit het nou?
Ja, dat is een beetje. Daarin raakten ze een beetje in de war met hun eigen theorieën. Kijk, Het punt van OnePlus was altijd, wij zijn waterdicht sinds de afgelopen drie versies of zo. Maar wij laten dit niet voor een IP-test doen. Dat is een test die op waterdichtheid test door een derde partij. Want het kost namelijk veel geld en dan moeten we dat doorrekenen aan onze klanten. En op onze telefoon duurder kan men een tientje schelen per telefoon. Dus dat doen we dan niet. Maar ja, dan krijg je dus dat er op Coolblue staat OnePlus 7, dus de vorige, wel waterdicht is. En op mobiel.nl dat dezelfde telefoon niet waterdicht is. Ja, dat werkt gewoon niet. Mensen willen gewoon toch zo'n IP-rating. En die zitten dus nu bij. Dus het is nu IP68. Het is maximaal stofvrij, maximaal waterdicht. Net zoals de iPhone, net zoals de Samsung. Ze zijn stiekem gewoon een beetje normaal gaan doen met deze editie. Dus het is gewoon normaal met draadloos opladen, normaal met IP-rating. En in één keer zijn ze gewoon, horen ze bij de grote jongens.
En denk je ook dat die OnePlus 8 Pro nu een grotere verkoophit wordt? Nu het echt een soort van grote jongen is geworden?
Ja, ik denk het wel. OnePlus zegt elk jaar weer meer smartphones te verkopen. En ze verkopen zelf alleen maar de nieuwste versie van de smartphones. Oftewel alleen maar de 8 in dit geval, en de 8 Pro. Dus de vorige editie was ook al, die van een half jaar geleden was al 100, of 760 euro of zo. Ik denk dat die laatste stap naar die 899 is nog wel een flinke. Maar ik denk dat mensen, als ze eenmaal eroverheen zijn, denken van nou, het zal wel goed komen zo. Dus ik vermoed inderdaad dat dit wel een goede hit gaat worden. En dus ook voor mensen die een keer iets anders willen dan de nieuwste Galaxy telefoon. Ja, dan is dit gewoon een hele serieuze overweging.
Ja, dat wel. Ik denk aan de andere kant ook dat er zat mensen zullen zijn die zeggen, OnePlus, het is leuk geweest en ik stap over naar, pak een beetje Xiaomi of zo. Of die nog wel toestellen maken voor rond die 500 euro.
Ja, is ook zo, ja.
Ja, want waarom zou OnePlus eigenlijk, want die 8, dat hebben we volgens mij nog niet gezegd, die kost 699 euro, hè?
Ja, klopt, ja.
De OnePlus 8, dan heb je nog, ja, waarom zouden ze geen light model maken van 400 euro?
Ja, ik denk dat het daar gewoon heel druk is in die categorie. Dus dan zit je al met al die A-lijntjes van Samsung in de weg en ja, die lopen al gewoon heel goed. En zij willen, wat hun marketingverhaal is dat ze alleen maar de beste smartphone willen maken en niet iets daaronder. Nou, doen ze al in ieder geval met die normale 8. Dan gaan ze niet nog een light editie. Ze hebben één keer zo'n light editie weggebracht, de OnePlus X. Maar die is ondertussen, dat was hun slechts verkopende telefoon. Dus maar hebben ze daarvan geleerd dat zij niet bedoeld zijn voor voor die markt. Voor de net onder de topmodellenmarkt, zeg maar. Ja, nou ja, goed, ik weet het, ik weet het ook niet zo goed hoor, maar ik vind het wel knap dat het bedrijf in 6 jaar gewoon top-of-the-line smartphones is gaan maken. Maar ja, je moet er wel voor gaan betalen.
Plekje vrij, hè? Er was ook een plekje vrij gekomen, want eigenlijk was Huawei speler nummer 3.
Ja,
heel op de markt,
precies,
naast Apple en Samsung. Nou, we kennen dat verhaal met de handelsoorlog, de tarieven. Die plek is vrijgekomen en er waren een aantal partijen die daarop kans maakten, op aasden ook.
Ja.
3 Chinezen, Oppo, Xiaomi, OnePlus. En het lijkt er wel een beetje op dat OnePlus die race gaat winnen.
Nou,
ja.
Nee, qua marktaandeel niet, want nee. Xiaomi is eigenlijk al nummer 3 geworden. En OnePlus staat niet in de top 5. Omdat Oppo er nog goed gaat, hè? Die zou je ook nog bijna vergeten.
Ja, ja. Maar je hebt het over verkoopaantallen, Tony. We hebben het nu over...
Nee, de marktaandeel op de wereldwijde markt. Choice. Ja, voor de consument, oké. Voor de consument.
Nee, we hebben het over gewoon reviews, over critics.
Ja, precies.
Die geven OnePlus over de hele linie bijna nu de hogere cijfers.
Ja.
Oh, ik dacht dat je bedoelde dat ze ook echt Huawei... precies.
Nee, uiteindelijk gaat het bij OnePlus nog steeds over een enkele miljoenen aan verkoop per jaar. Zeg maar, ik zou zeggen 2 maanden iPhone verkoop is 1 jaar OnePlus verkoop. Dus zo in die categorie zit het zo'n beetje. Maar ja, als je inderdaad naar alle reviewers kijkt, die trekken allemaal dezelfde conclusie dat deze telefoon echt mee kan met de top Samsungs en de top iPhones. Dus, maar goed. Het blijft een beetje een niche-merk, dat geef ik ook toe. Ik ben er wel over te spreken.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van vorige week. Hier was een hint voor nodig, maar het was het dichtklappen van de Huawei Mate XS uit jouw video, Bram. En dat wist onder meer Brandon Zuiderwijk. Dus gefeliciteerd, Brandon. Dat legendarische Bright T-shirt komt jouw kant op. Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Tony, wat is er verder nog in het nieuws deze week?
Ja, het korte technieuws. Van Moof heeft nieuwe elektrische fietsen gepresenteerd. Althans, een eerste tipje van de sluier opgelicht. Want de echte onthulling is pas aanstaande dinsdag, dus 21 april. Het gaat om de S3 en de X3. Fietsen die tot 1000 euro goedkoper zijn dan de S2 en de X2 e-bikes die het Amsterdamse bedrijf nu verkoopt. Er is ook een nieuwe lichtblauwe kleur en sommige bestaande Van Moof klanten die kunnen de nieuwe e-bikes nu al reserveren.
Interessant.
Ja, daar kijken wij naar uit, hè, denk ik, Erwin, want Van Moof is toch wel, echt een topper voor ons op e-bike gebied. Met name het design van die fietsen.
Ja, en knap hoor, want kijk, de reden volgens mij waarom ze nou zoveel goedkoper kunnen zijn, is dat ze hebben nu een hele eigen fabriek. Dus ze zijn niet meer afhankelijk van toeleveranciers. Ja, in zekere zin natuurlijk nog wel, maar de assemblage doen ze nu in een eigen fabriek. Ja, en dat maakt toch dat ze nog die prijs kunnen drukken verder.
Ja, dat is wel een klap, hè? Ja.
1000 euro eraf, maar er moet dan bij worden gezegd dat het nog altijd 1998 euro is. Maar kijkend naar de kwaliteit en het design, het wegwerken van al die elektronica in zo'n fiets. Ja, daar zit een prijskaartje aan. En er zijn toch niet veel bedrijven die een nieuwe versie van een e-bike lanceren en er 1000 euro afhalen. Dus
zeker niet. Nee, je zult een S2 gekocht hebben 2 jaar geleden.
Zo, die krijg je op Marktplaats niet meer weg.
Nee, 3 maanden geleden.
Die kan je misschien wel voor een prikje kopen op Marktplaats nu. Maar, want ik vind 2000 euro wel een lekkere psychologische prijs eigenlijk. Dat je denkt van, dan begin ik er misschien eens over na te denken. Zo'n e-bike. Zeker zo'n mooie. Ik denk dat het wel slim is.
Ja, en dan kan je er ook nog een abonnement opnemen op de Bike Hunters als die gestolen wordt. Misschien weten de luisteraars dat niet, maar bij Erwin is dat wel eens gebeurd.
Jazeker. Ja, nee, ik was blij toe. Het is eigenlijk gewoon een soort fietsverzekering. Maar daar gaan ze ook inderdaad daadwerkelijk op jacht. Nee, ik was heel snel bij toen met de S2. En ik was wereldwijd de tweede fiets die was gestolen. Ik had hem wel geteld 4 dagen. Huilen. die hebben ze trouwens uiteindelijk wel weten te traceren. Maar dat was in een flatgebouw met 18 verdiepingen. En ja, dat lukt dan verder niet om de hoogte ook in te lokaliseren. Dus ik heb dat is dan wel weer mooi van die deal. Als ze hem binnen 2 weken niet vinden, krijg je een nieuwe. Dat heb ik ook gehad.
Ja, en die mensen hebben waarschijnlijk helemaal niks aan die e-bike gehad, toch? Want die zou je moeten vernielen, wil je het slot eraf krijgen, toch?
Ja, hebben ze niks aan.
De nieuwe Volkswagen ID.3 krijgt een augmented reality display. De elektrische auto gaat bijvoorbeeld de routebeschrijving met grote pijlen op de voorruit projecteren. Zo kan de bestuurder zijn ogen altijd op de weg houden, wel zo veilig. In een video van Volkswagen is te zien dat de projecties bijna de hele voorruit beslaan. Veel groter dan bij de huidige projecties die maar een klein vlakje boven het dashboard gebruiken. De Volkswagen ID.3 zou vanaf de zomer geleverd moeten worden.
Ja, die wil ik. Maar ja,
dat is een van de auto's waar we naar uitkijken dit jaar.
Zeker, ja. Echt een mooi ding. Ja.
Ja, het heet wel wat zo'n augmented reality ding. We willen natuurlijk
ja, hoe werkt het? Mogelijk, natuurlijk, ik ben heel benieuwd naar of de kwaliteit een beetje goed is. Maar...
Nou, ik weet het niet hoor. Ik heb afgelopen zomer in Zweden met een spiksplinter nieuwe Volvo gereden. Daar zag je alleen de snelheid in beeld. Ik vond het eigenlijk alleen maar hinderlijk. Een soort filter leidt af.
Maar goed, ja, dat stond ook op de ruit.
Ja.
Ja.
Nou, er wordt eentje voor om te testen dan, hè? Het kabinet heeft al meer dan 750 voorstellen binnen van bedrijven en deskundigen die graag de corona-app voor de overheid willen maken. Met zo'n app wil het kabinet straks de verspreiding van het coronavirus blijven volgen. Vooral als de lockdown-maatregelen afgebouwd worden. De komende dagen gaat coronaminister Hugo de Jonge om tafel met bedrijven, virusexperts en IT, privacy- en veiligheidsdeskundigen. Volgende week moet er dan een goed voorstel komen te liggen. Apple en Google kwamen ook al met een samenwerking waarbij overheden een gedeeld platform van de bedrijven kunnen gebruiken voor Bluetooth-tracking. Ja, dus je ziet dat er massaal vanuit de IT-wereld en experts wordt gereageerd. 750 voorstellen om door te ploeteren.
Ja, het zijn natuurlijk 750 bedrijven die allemaal opdrachten hebben zien wegvallen door deze tijd. En nu maar al te graag een andere app willen maken natuurlijk.
Daar zal wel wat tegenover staan, degene die het mag gaan bouwen.
Ja. Ik vond de kritiek in de Tweede Kamer wel terecht, hoor. Dat bedrijven hadden geloof ik 24 uur om met een ideetje te komen.
Tja.
Voor zo'n cruciale app. Ik hoop niet dat dit een soort haastklus wordt, hoor. Want, nou ja.
Daar lijkt het eigenlijk wel op, hè? Want ze willen volgens mij dan 5 voorstellen uit die 750 al hebben gekozen, ergens volgende week presenteren. En dan komt er nog een ronde van kritiek. Ja, en dat moet gebouwd gaan
kunnen
worden.
We dan uiteindelijk stemmen op het beste voorstel? Een soort van idols-achtig? Daar zie ik al zitten.
Nou, je mag je wel bemoeien, is echt. Het idee is dat je als burger je ook er tegenaan mag komen bemoeien.
Het zal geen referendum worden, maar...
Nee, maar het is ook voor het eerst dat er eigenlijk de kritiek vanuit de Kamer is, we gaan te snel. Want normaal dan duren die IT-projecten jaren. Het is ook weer het andere uiterste, hè?
Ja,
dat is heel bizar, ja.
Het is
wel voordelig natuurlijk dat Google en Apple nu dat... Nou, die overliggende technologie hebben gemaakt. Dat maakt het wel een stuk handzamer, zou je zeggen.
Ja.
Ik bedoel, ja, als je daar niet mee werkt, dan is het... Het lijkt een beetje de enige weg, zeg maar. Dus het moet ook een app zijn die zich daar een beetje omheen gaat bouwen. Tenminste,
precies. Dus dan heb je de eerste slag waarschijnlijk al gemaakt. Apple en Google zijn er ook absoluut niet bij gebaat als uiteindelijk blijkt dat dit een nare privacy gevolgen heeft.
Nee, maar toch,
dit is wel een app die echt ontzettend goed in elkaar moet zitten op alle vlakken. Gebruiksvriendelijkheid, want anders gebruikt niemand hem. Weet je, veiligheid, anders dan heb je dat weer. Dus ik ben benieuwd.
Het is aan de ene kant toch jammer dat er niet gewoon één Europese Unie-app komt, toch? Waarom zit elk land dit zelf alsnog te doen?
Ja.
Ja,
gedoe.
Deze crisis loopt. De EU lijkt niet te bestaan, joh, in deze coronacrisis. Bizar.
Dan de PlayStation 5. Die moet nog steeds eind dit jaar verschijnen, maar veel units zullen dat niet zijn. Want de onderdelen van de PS5 zouden mede door corona duurder gaan uitvallen, waardoor Sony nog geen prijs heeft besloten. Het bedrijf wil het liefst winst maken op de PlayStation 5, maar heeft ook concurrentie van de nieuwe Xbox die ook eind dit jaar verschijnt. Analisten verwachten dat de strijd wel eens in het voordeel van consumenten kan zijn en denk aan een prijs van rond de $450... Daarmee draaien de PlayStation 5 en de Xbox Series X in eerste instantie verlies, totdat de onderdelen goedkoper worden.
Ja, daarmee... ja maar goed, die consoles die zijn... ze verdienen sowieso hun geld met de gameverkoop daarna. Als je nagaat wat er allemaal in zit aan hardware in die consoles, ja, daar moeten ze het echt niet van gaan hebben, hoor. Dus, ja.
Nee, en ik denk dat ze wel verwachten ook dat het inderdaad niet heel snel zal lopen in eerste instantie. Ik kan me niet voorstellen dat...
Je bedoelt de productie?
Er wordt
ja.
De verkoop wel, denk ik. Want er wordt wat afgegamed, man, deze dagen. En dat, ik verwacht dat aan het eind van het jaar misschien nog wel een beetje zo is, hoor.
Ja, wat was nou de voorspelling of de verwachting van Sony zelf zou zijn? Het kwam van Bloomberg en die hadden dat dan op basis van ingewijden. Sony zou verwachten dat ze in dit boekjaar, dus dat is dan dat loopt tot en met het eerste kwartaal van volgend jaar. Dus zegt dat de eerste twee kwartalen van de PlayStation 5, dat ze er dan 5 of 6 miljoen verkopen. Is ook niet mis, maar de eerste twee kwartalen van de PlayStation 4, dan gingen er 7 jaar geleden 7 miljoen over de toonbank. Dus nou ja, weet je, dat toch iets minder dan toen verwachten ze.
Ja, dat is ook wel logisch. Ik bedoel, en dan hebben ze nog niet eens concurrentie van de cloud. Want dat is toch... Dat is
die componenten zijn ook echt flink duurder. Want die videokaart wordt een heel apart ding. Ze willen er straks zelfs dat je 4K 60 beeldjes per seconde mee kan gaan gamen. Dat is echt heel, heel, heel stevig. En er komt er ook nog een peperdure gloednieuwe SSD in. Waarmee zeg maar, het geheugen alleen al is dubbel zo duur dan in de huidige consoles. Dus nou ja, ik ben benieuwd, maar ik wil hem wel hebben.
Ja, we willen hem dit kalenderjaar nog hebben. Maar laten we hopen dat er geen vertraging volgt met al die onderdelen.
Het wordt een lekker verlanglijstje voor mensen voor deze kerst. Een iPhone 12 en een PlayStation 5. Nou, dat gaat getikt lekker aan.
Ja, €2000 alstublieft.
Ja.
We hebben een heel hoop geld hebben we kunnen besparen de afgelopen maanden, doordat we niet naar restaurants en cafés gaan, toch?
Dat wel.
Zo kun je het ook zien.
Ja. Maar goed, kijk, er zijn ook zat mensen waar gewoon een inkomen op de tocht staat. Dus laten we daar niet joden.
Nee, maar ik denk ook dat ze
daar absoluut.
Ook echt wel beide bedrijven. Ik denk dat ze echt de verwachtingen een beetje aan het temperen zijn, toch? Dat het een langzame lancering gaat worden.
Ja.
Ja, ik bedoel, er wordt verwacht dat er dit jaar 7,5% krimp in Nederland alleen al is, economisch. Dus ja, ik weet niet waar we al die PlayStation 5's en iPhone 12's van moeten gaan betalen. Maar,
ja, waar we ze zo hard voor nodig hebben straks.
Ja.
En de PlayStation 4 doet het dan ook nog wel prima.
Ja.
Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Trappen we af met Erwin.
Ja, ik heb voor het filmen thuis. Dat was even aanpassen. Maar heb ik inmiddels wel aardige leuke gadgets bij elkaar verzameld. Eén dingetje wil ik wel in bijzonder aanraden. Dat is van Joby. Dat is zo'n merk dat houders maakt voor camera's en voor smartphones. En ze zijn bekend geworden met hun Gorilla Pods. Dat zijn met die drie pootjes met afzonderlijke bordjes bijna. Zodat je hem bijvoorbeeld ook om een tak heen kan vouwen. En die hebben nu een setje uitgebracht, al in februari trouwens. Maar die druppelt nu een beetje binnen in de webshops her en der. Dat is de Joby Gorilla Pod Mobile. Dat is de RIG. R-I-G, de RIG. Dat is de basisvorm. Dat zijn die pootjes. Er zitten er ook twee armpjes bij. En de smartphonehouder. En ik heb er dan ook, die wordt ook wel aangeraden, een Wavo Mobile bij. Dat is een microfoontje. Werkt best goed. Ik heb er ook mijn iPhone SE video mee opgenomen. Zit ook een katje bij, hè, tegen de wind. En de Beemo lampjes. Je hebt een Beemo. De gewone Beemo, die is wat duurder. Die kun je ook bijvoorbeeld draadloos opladen. Er is ook nog een Beemo Mini. En die is bijvoorbeeld dan weer magnetisch. Dus die kun je dan ook weer ergens aan plakken. Dus dat is even voor wat extra licht bij wat opnames. Dus superleuk setje voor vloggers en echt een aanradertje.
Oké. Bram, heb jij ook een tip?
Yes, ik heb me laatst geïntroduceerd in de wereld van de virtuele kaarttafels. Bijvoorbeeld playingcards.io, dat is een site en daar ga je naartoe. En je kunt natuurlijk op meer plekken online gamen of kaartspelletjes spelen. Maar het leuke hieraan is dat je eigenlijk gewoon een tafel krijgt en een stok kaarten. En dan moet je het gewoon allemaal helemaal zelf bepalen. Dus er worden geen regels opgelegd. Je moet gewoon handmatig ook kaarten uit een stapel pakken en naar je eigen kaartdek slepen. Je ziet ook de muis van de tegenstander zie je over het veld gaan. Dus het is echt alsof je zeg maar een stok kaarten hebt en die dan gaat verdelen. Je kunt zelfs een beetje vals spelen als je je best doet. Ik vind het echt super leuk om het. Het is een beetje, het voelt een beetje analoog, alleen dan in de virtuele wereld. Dus als je een potje wil pesten met je neefje aan de overkant van het land, dan moet je naar playcards.io en dan kun je lekker even een potje spelletje spelen.
Lachen hoe dat nou ineens allemaal opkomt weer. Hè?
Heel grappig. Ja.
Oude hobby's en leven weer.
Zeker, ja, zeker. Superleuk.
Tony.
Ja, een vervolg eigenlijk op waar we 2 weken geleden over hadden. Namelijk de videobel-apps en de privacy en beveiliging daaromtrent. Voor wie zich nou echt zorgen maakt en ook niet kan kiezen, want er zijn er ook zoveel. En ja, het is ook soms een beetje onoverzichtelijk wat ze allemaal wel en niet kunnen, wat ze wel en niet bijhouden. De autoriteit persoonsgegevens die heeft eigenlijk een hele mooie keuzehulp gemaakt. Daar worden 13 verschillende videobel-apps vergeleken in één grote tabel. Dat is ook een aanrader voor de liefhebbers van die mooie tabelletjes. Het deed me heel erg aan de Consumentenbond denken van vroeger, weet je nog? Al die vakjes. Ja. Maar dat is echt heel goed gedaan. Hebben ze goed uitgezocht. Het staat allemaal gewoon in één tabelletje. Wat doen die apps? Welke data verzamelen ze? Waar blijven de gegevens? Hoe zit het met beveiliging? En bijvoorbeeld ook het verdienmodel. En zo kwam ik toch nog 2 apps die we toen niet genoemd hebben. Die eigenlijk heel goed scoren zijn Signal en Talk van Nextcloud. Nou, die hebben jullie waarschijnlijk ook niet van gehoord, van die laatste.
Nee, Signal wel. Door de
Signal op zich wel, ja. Ik was eigenlijk vergeten dat die ook kon videobellen. Dus als je je echt zorgen maakt, is dat misschien eigenlijk...
Ja, maar wel maar met 1 persoon volgens mij. Dus daar heb je eigenlijk niks aan.
Nou, je kan wel groeps... 1-op-1, ja. Dus die moeten nog 1 ding doen. Die moeten groepsgesprekken gaan toevoegen, ja. Dat doen ze bij Talk wel. Nou ja, die scoort eigenlijk hartstikke goed. En die kende ik niet. Dus die heeft de autoriteit persoongegevens dan toch goed opgeduikeld. Als je die tabel wil doorspitten, die is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl. Daar zouden ze misschien eens een keer een URL van moeten maken.
Print hem uit, hang hem over je bed.
Ja.
Ik heb ook nog een tip. Dat is Some Good News. De YouTube-serie van acteur John Krasinski. Die kennen we van The Office. Jim. En in deze vreemde tijden met veel slecht nieuws knutselt hij thuis in zijn kantoortje journaals in elkaar met alleen maar goed nieuws. En hij, ja, hij zit steeds een paar dagen tussen. Hij heeft nu 3 afleveringen en hij maakt er echt wat leuks van. Met allemaal verrassingsoptreden van bekende vrienden van hem. En die videobellen dan in. En dan verrast hij dan weer mensen mee. En, ja, het is echt een ontzettend positieve, leuke YouTube-show. Een van de leukste dingen van de laatste tijd op YouTube.
Oh, leuk. Klinkt goed.
Ja, ik geloof dat ze zelfs een vervolg gaan maken op The Office, maar dan thuiswerken, zeg maar. De makers van zijn bezig met nieuwe scripts.
Ja, die waren wel... hij weet echt te verrassen. Ik moet eigenlijk niet veel weggeven van wat er gebeurt, want het is echt eigenlijk te veel voor in zo'n in elkaar geknutseld dingetje. Maar het is echt heel geestig.
We zien heel veel verschillende comedy shows en talkshows die ook massaal... ja, een draai aangeven. Het is toch wel erg grappig om dat allemaal te zien. Het is echt gewoon hele professionele producties die nu uit die studio's gewoon in de huiskamers van de presentatoren zitten. Ja, het zijn mooie tijden. Ja,
krijg je een beetje houtje touwtje en het wordt dan per week net weer iets professioneler. Want dan slepen ze de camera's het kantoortje binnen en lichten en zo. Ja, tot je uiteindelijk straks weer terug bij...
Bij af bent, ja. One man band.
Maar het zou wat zijn als je echt een succes weet te maken van een goed nieuwsshow. Die nou ja, bestaat Bram, natuurlijk al langer, maar...
Bram, ik zie bij jou je opstelling ook steeds verder uitbreiden. Met nog een schermpje en nog een cameraatje.
Het gaat er wel helemaal mis, ja, dat klopt. Oh, toch dat nog maar eventjes. Oh, lampje erbij, oh ja. Ja, het is grappig, ja. Nou, ik begon met 3 camera's, ik ben nu weer terug naar 1 camera. Dus op zich ben ik weer een beetje keep it simple stupid aan het doen. Maar het is verleidelijk. Ik heb nu weer, de laatste aankoop is een, een stekkerdoos van 12 stekkers in kunnen. Nou, daar ben ik nu heel erg blij mee. Mooi zwart is hier ook. Het is, gaat echt lekker. Oftewel, ik word gek. Dat is een beetje de conclusie.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download onze app. Tot volgende week.
You.
Bye.